Goedemorgen. Ik wil graag een stukje lezen met u uit de Colossensebrief, hoofdstuk 1. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer we voor u bidden. Omdat we gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle dingen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld, en dat draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden wij niet op vanuit de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Tot zover dit schriftgedeelte. We zijn met discipelschap bezig geweest. Het is eigenlijk een relatie opbouwen. Even om in het geheugen, want ja, dat zijn de twee keren dat we het gehad hebben. We hebben het gehad over prediker 4. Het is niet goed dat de mens alleen zij. En als er één valt, kan de ander hem oprichten. We hebben toen ook gezien dat er iemand was die geen kinderen had, niet getrouwd was in prediker 4. En dat hij wel met zijn zaak erg druk bezig was, maar het was een zeepbel. Ijdelheid. Het Hebreeuwse woord voor ijdelheid is zeepbel. Nou, je prikt erin, het kan erg groot zijn, maar blijkt dus geen inhoud te hebben. Het is zo weg. En we hebben het gehad toen over de barmhartige Samaritaan. En we hebben in die geschiedenis gezien dat er 4 basisgewoonten ook behoren te zijn in ons leven. En dat we konden bemerken in de 3 teksten over discipelschap dat het zo belangrijk is dat wij dat doen. En toen hebben we dat gewoon ook gedaan. En die 3 versen wil ik blijven herhalen. En ik wil er een 4e aan toevoegen. Eerst, de vers was Johannes, hoofdstuk 8, vers 31. En daarin wordt aangegeven hoe wij een discipel kunnen worden. Een discipel is dus een leerling en het gaat dus ook in de gemeente ook over waar discipelschap en groeien in hem en naar hem toe. En dan staat er in het 31ste vers van Johannes 8, en Jezus dan zeide tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Dus een van de belangrijke dingen die bij een discipel horen is in zijn woord blijven. Dat was het eerste kenmerk wat we met elkaar hebben overdacht en besproken. Tweede is Johannes 13, vers 34, waar het ook in een vers genoemd wordt. Johannes 13, vers 34. En daar staat: een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkander lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkander. Dus, het betekent liefde hebben onder elkander. En de 3e tekst was Johannes 15, vers 8. En daarin staat, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipel bent. Het discipelschap wordt vermengd en als het ware verbonden aan veel vrucht dragen. De vierde, die staat in Lucas 14. En daarom wil ik die ook met u lezen, Lucas 14. Vers 27 en 27. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Nou, even ter verduidelijking, wat is haten? Want anders zou je denken, die Bijbel spreekt zichzelf tegen, terwijl ik mijn vader en moeder moet eren en liefhebben. Wat betekent haten? Nou, haten betekent eigenlijk achterstellen. Dus u moet niet denken dat God nou Jacob heeft lief gehad en Esau heeft gehaat. Heeft Esau achtergesteld na Jacob. Hij heeft als het ware gezegd, als we een huis hebben met een kamer. Ik wil dat Jacob de tafel is en dat Esau de stoel is. Ja, maar ik wil de stoel niet zijn, niks mee te maken. Jij bent de stoel, jij bent de tafel. En zo heeft God aan ieder een plaats gegeven in het lichaam. En heeft het vermogen gegeven om dat te doen. Dus er is een heel belangrijk aspect in het discipelschap, dat God in u werkt, waardoor hij ook later door u kan heen werken. Dat is een belangrijk gegeven waar ik met u dat ook wilde delen. En toen hebben we het gehad over vier gewoonten, namelijk Gods woord dus te lezen, het gebed, de stille tijd. Dat hebben we in heel duidelijk ook gezien bij de barmhartige Samaritaan, dat de Heer als het ware de verwonde man, dat hij naar de gemeente, naar de herberg werd gebracht en dat er zorg voor hem was. En dat de waard als het ware zorg droeg. En dat de Heer zei, 2 dagen, ik geef je 2 penningen. En een penning was uiteindelijk ook een beloning voor een dag. En profetisch hebben we gezien dat de Heer zei, na 2 dagen kom ik terug. En als het tekort is, zal ik het bijvullen. Dus met andere woorden, er wordt hier ook over de komst van de Heer Jezus gesproken. En hij heeft al hetgene wat nodig is, 2 dagpenningen, heeft hij gegeven om voor ons te zorgen. Voor elkaar te zorgen. Discipelschap heeft dus ook een stukje te maken met, je zou kunnen zeggen, wat we in Colossense gelezen hebben, maar wat we ook in de studie in de Efezebrief hebben gelezen. Want in de Efezebrief waren er gaven gegeven aan de gemeente. En in de Efezebrief, hoofdstuk 4, hebben we vooral met de studie gezien dat ik gegeven ben aan de gemeente. Dus ik ben aan de gemeente gegeven. In de Efezebrief zijn er mensen, dus allemaal broeders en zusters, die iets ontvangen hebben, die zijn aan de gemeente gegeven. U heeft dus iets in u, met betrekking tot aan de gemeente. Als we 1 Korinthe 12 lezen, geeft God ons duidelijker, meer het beeld, dat hij heeft iets in ons gegeven, gaven. En die gaven, die mogen groeien in de genade en door de genade van God. Het is dus heel belangrijk dat er individueel in ons leven een honger is naar het woord van God. Individueel een balans is in het bidden tot God. Waardoor de Heere God iets in ons leven uitwerkt. Samenwerken. En dan zul meteen een aantal zeggen, ho, ho, ho. Zullen we even Filippenzen 2, dat is altijd een goede broeder die dat zegt, ho, ho, ho. Zullen we even Filippenzen 2 lezen? Want ik heb nu het gevoel, broeder Koers, dat wij alles moeten doen. En de Bijbel zegt toch duidelijk, ik doe het. En dan krijgen we een discrepantie waar we allemaal mee te maken hebben in ons geestelijk leven. Tenminste, ik wel. En dat wil ik eigenlijk met u toch een beetje overdenken. Want dat staat er in Filippenzen 2. Prachtige brief trouwens. waarin Christus heel duidelijk ons leven is, hoofdstuk 1. Christus ons voorbeeld, hoofdstuk 2. En in dat hoofdstuk van voorbeeld zijn staat er, daarom mijn geliefde, vers 12. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn afwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werkt aan uw eigen zaligheid, met vrees en beven. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Wat moet ik hier nou mee met zo'n tekst? Ik moest eerst met vrees en beven werken, en dan staat hier, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. En toen heb ik tijdje zitten denken, hoe ga ik dat nou vertellen? En plotseling, ik ben niet zoveel met het verleden bezig, zeker niet met school. Dit was iets wat ik altijd een ongelofelijke hekel aan gehad heb, ik zeg het heel eerlijk. Maar ik vergeet één biologieleraar niet, en die gaf een opdracht aan ons om 3 potjes te maken. Nou, dan begon het alweer, die potjes, wat is er allemaal voor nodig? En op een gegeven moment zei hij, een potje met een watje, met watten, en dan doe je 2 bonen in. Nou, dan was weer de vraag, moet het een witte boon zijn, een bruine boon, uit een glazen pot? Nee, natuurlijk niet, gewoon een boon. Dus een boon, weer een watje erop, en de deksel. Nee, de deksel eraf laten. Oké, dat was 1 potje. Dus een potje met droge watten, 2 bonen, en een droog stukje wat er bovenop. Hij zegt, en zet dat in de vensterbank. Nou, we hebben helemaal geen vensterbank, maar goed. Als je het maar in het licht zet, zei hij. Tweede, ook een potje natte watten. Moest ik nat maken. 2 bonen, natte watten erop. Potje in het licht. Derde potje, watten. Water, bonen, watten met water, in de koelkast. Hij zegt, en dan kunnen jullie nou over een week mij vertellen welke gegroeid is. Nou, mijn vraag is, welke groeide? Je mag het zeggen. De tweede. Wat was de tweede ook weer? Oh ja, natte watten. 2 bonen, natte watten. En in de vensterbank. Ja, ja, klopt. Wat heeft u nou gedaan? Wat heb ik toen gedaan? Ik heb die natte watten toch gedaan? Kan ik daarmee die boom laten groeien? Kan ik de boom laten groeien? Nee, ik kan wel voor water zorgen, maar ik kan niet die boom laten groeien. Dat is nou precies wat er in de Filippenzenbrief staat. Eigenlijk kan ik amen zeggen. Ze zeggen wel eens, je bent veel te lang verstopt, maar kan ook kort zijn. Dat voorbeeld met die bonen vergeet u nooit meer. Waarom niet? Om de eenvoudige reden dat wij iets moeten doen. We zijn boom. Welke boom maakt nou even niet uit, maar we zijn boom. En die boom, die heeft de keuze om te kiezen waar hij tussen wil zitten. Mag ik het even zo uitdrukken? En ik moet zorgen voor een omgeving waar ik goed kan gedijen. Welzalig de man die niet wandelt. Dus het hangt er vanaf tussen welke watjes je ligt, toch? Om het even als voorbeeld te geven. Het gaat er dus om, welzalig de man die zijn, niet wandelt in de raad van geloof, maar zijn wortels dus zet in. Nou ja, het hangt van de vertaling af. Oké. Aan waterstromen. Ja. Ik kan natuurlijk ook bij de goddelozen zitten, dan zit ik in dor en droog en dan word ik niet gevoed. En dat is nou precies wat ik even met u wil lezen in de 2e Petrusbrief. Want ik kom het vele malen tegen en ik zal u ook precies, laat ik het maar even lezen. Ik vond het, Ik had wat spullen uit het, ja, ik ben aan het opruimen, ik had wat spullen van een juniorenkamp van heel lang geleden natuurlijk. En ik las daar een stukje voor. Ik had het ook met een radio, zo'n grote boetser, die was toen in. En die had je dus op je schouder met een ongelofelijke herrie. En ik zei, die boetser die kan je aan of uitzetten, klopt toch? Ja, je kan hem ook zacht en hard zetten, toch? Dat kan, ja. Nou, het is maar even goed dat je het dus uiteindelijk dat weet. Een boetser met geluid, je zet hem aan of uit. Heeft met geloof te maken. Je zet geloof aan of je zet geloof uit. Maar je kunt hem ook harder en zachter zetten. Je kunt geloof dus zacht en harder zetten. Kunt u even de vergelijking begrijpen? Oké. Iets wat je zelf kunt doen en iets wat het apparaat doet. Namelijk het geloof waarop je je richt. Dus ik zei tegen die jongelui, ik heb een verhaaltje voor jullie, dat spreekt mij best wel aan. Het was een beetje het volgende. Opa, u bent toch altijd ouderling geweest, vroeg Edward. Nou, niet altijd hoor, zei opa. Er is ook wel een tijd geweest dat ik helemaal geen ouderling had kunnen zijn. Waarom dan niet, opa? Het is altijd goed dat opa's eerlijk zijn tegen hun kleinkinderen. Omdat mijn geloof lang niet altijd zo sterk is geweest. Vroeger wel. Ik weet nog dat ik als kleine jongen heel graag naar de kerk ging. Dat was die opa. Het liefst wilde ik zendeling worden en de inboorlingen vertellen over de Heer Jezus. Maar na mijn 15e kreeg ik het heel moeilijk. Ik moest gaan werken en ik leerde opeens een heel ander leven kennen. Mijn vrienden van mijn werk ging ik uit. Ze leerden me drinken, ze leerden me lol maken met de meiden. Ik kreeg steeds meer een hekel aan die saaie kerk waar ik niets mocht. Ik ging overal aan twijfelen. Op het laatst ben ik echt een paar jaar helemaal los geweest van de kerk. En voor mijn gevoel ook totaal los van God. Totdat ik je oma tegenkwam. Was oma wel bij de kerk gebleven? Ja, zij wel. En door haar kwam ik weer terug. Ik ontdekte hoe stom ik gedaan had. Ik ging weer naar de kerk en kreeg catechisatie. En na een jaar deed ik belijdenis met volle overtuiging. We trouwden en toen werd je vader en later je tantes geboren. Het was wel druk en ik had ook een drukke baan. En om eerlijk te zijn, toen zakte mijn geloof weer wat in. Toen werd ik verkozen tot ouderling. Ik schrok eerst wel. Maar het is heel goed voor mij geweest. Nu moest ik wel met anderen praten over het leven met de Heer. En dat was misschien wel het meeste wat ik nodig had voor mezelf. Ik had vaak fijne gesprekken. We kregen toen ook een andere dominee en na zijn preken heb ik veel gehad. Maar uiteindelijk heb ik pas echt ontdekt hoeveel God voor me betekende toen oma zo ziek werd en stierf. Jongen, dat is onvoorstelbaar. Zoveel kracht als ik toen van de Heer kreeg. Het was een moeilijke tijd. En ik zou het nooit weer willen meemaken. Maar soms denk ik wel eens, had ik maar weer dat sterke geloof zoals ik dat toen had. Iedereen pakken uit dit verhaal toch iets. En daarom wil ik u de Petrusbrief lezen. De tweede Petrusbrief. 2 Petrus. Hoofdstuk 1. We hebben nog steeds dat puntje, wat kunnen wij doen en wat doet de Heer? Denk aan die twee bonen, denk aan dat water, die watten, die twee bonen ertussen en het licht. En dan lezen we uit de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwerkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ik zou eigenlijk heel compleet willen zeggen met deze verse: we zijn wederom geboren. Daar heeft u niets voor gedaan dan alleen maar één ding, geloven. Ik heb 1 Petrus 1. Ja, Meestal staat het bij mij, ik heb een nieuwe Bijbel, dus ik moest inderdaad, ja. Nou, er staat wel degelijk hetzelfde ongeveer in. Let op, ja, want het staat er echt. Ik heb er een stukje bij gezet, maar ik heb inderdaad verkeerd gelezen. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door het kennen van hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Hij heeft mij dus geroepen, u geroepen. Dat is hetzelfde wat in wezen in 1 Petrus 1 staat. Daar heb ik niks voor kunnen doen, dan alleen maar te geloven. Daardoor heeft hij ons grootste en kostbare belofte geschonken. Toen ik ja zei, kwam alles in mij. Hij heeft dat gedaan, opdat hij u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. U heeft dus de goddelijke natuur in uw leven. En dan staat er iets verder op, dat we die goddelijke natuur ontvangen hebben, nadat we van het verderf en door de begeerte in de wereld zijn ontvlucht. Het resultaat, nogmaals, niets voor te doen. U heeft er niets voor gedaan. En dan komt het. Daarom moet u, als gelovige, zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd, kennis, dat moeten wij dus doen. Wij moeten zorgen voor de juiste omgeving en voor het juiste voedsel. Dat moet u doen. De natuur, de boom, is er. Maar die nieuwe natuur in mij moet u verzorgen door te voorzien in water. En dat is het beeld van het woord. En met alle ijver gaat dat woord dan zijn werk doen. Het is God die in u werkt. Maar wij moeten ervoor zorgen dat wij voegen bij dat geloof deugd. Kennis. Aan die kennis die we krijgen en ontvangen zitten drie H's vast. Drie haven. Het hoofd, het hart en handelen. Hoofd, hart en handelen. Ik doe het maar weer, want dat zijn ezelbruggetjes, die vergeten we dan niet meer. Hoofd, hart, handelen. Doen. En God gaat in dat alles dat uitwerken. Vandaar dat het gedeelte ook verder gaat en dat we heel goed voor onszelf eens de vraag moeten gaan stellen in die hoofd, hart en handen bij het lezen van zijn woord. Hoofd, wat heb ik geleerd? Wat heb ik er nou van geleerd? Wat ik lees? Nou, dat ik de goddelijke natuur heb. Wat heb ik er nog meer van geleerd? Nou, dat ik iets bij mijn geloof moet toevoegen. Deugd, kennis, zelfbeheersing. Ja, maar heer, zelfbeheersing, dat kan ik helemaal niet. Oh nee. Ja, zegt de heer, ik heb je alles gegeven wat je daarvoor nodig hebt, dus je kunt het. Nou, ik heb wel moeite met mezelf te beheersen. Vooral als er een beetje negatieve personen tegenover me komen te staan. En die met bloed onder... Daar heb ik wel moeilijk mee. Ja, maar je kan het, zegt de heer. Geef mij voeding, lees het woord, bid en vraag maar in het geloof. Ga erin staan en ik ga het geven. Hou je nat. Geloof je het of geloof je het niet? Soms zijn we er niet mee bezig, vergeten we het weer. Dan gaan we over tot de orde van de dag. En dan zegt de heer, geloof je nou nog wel of wordt het weer wat minder? En wat staat er dan? Geloof deugd en deugd kennis en aan die kennis zelfbeheersing en aan die kennis volharding. En aan die volharding komt de godsvrucht. Dus God is bezig vrucht te dragen in mijn leven door me te blijven voeden, welzalig de man die niet wandelt in raad van goddelozen. En dat God dan zijn werk gaat doen. Vandaar zegt Paulus eigenlijk in Filippenzen 2 vers 12... Zorg dat je groeit door het woord. En dan zegt God, dan zal ik maken dat je groeit. Dus wat moeten we doen? Het woord lezen. En als ik het woord lees, dan zegt de Heer ook, er is een verband met de twee. En dat is liefde geven. Dat was ook het beeld dat de barmhartige Samaritaan naar voren werd gebracht. Dat is wat Paulus ook zegt in de Efezebrief, en dat is het laatste wat ik met u wil delen, in de Efezebrief hoofdstuk 4, bekende gedeelte voor de Bijbelstudie zeker, en de Bijbelvorsers onder ons, hebben we het heel goed uitgewerkt dat wij als gave aan de gemeente gegeven zijn. Ik ben dus een vrucht, maar in mij moet ook een vrucht geschieden. En daar heb ik ook de gemeente voor nodig. Dat zullen we niet denken van, nou ja, God moet alles doen. Nee, we zijn aan de gemeente gegeven en het is het orgaan dat de Heer voor ons wil gebruiken. En daarom wilde ik dat ook met u delen, vooral omdat het avondmaal er was. Het avondmaal is niet alleen het denken aan de Heer Jezus dat hij voor ons gestorven is, maar het avondmaal is dat we in stukken zijn en dat we allemaal deeltjes zijn van een geheel. Het is de beeld van de gemeenschap die wij als broeders en zusters met elkaar hebben. Waarvan hij het hoofd is en wij de leden. En die verbondenheid aan elkaar vergeten we vaak. Dat we er zijn ook voor die ander. Dat discipelschap groeien in hem te maken heeft ook dat we door elkaar kunnen groeien. Omdat we aan elkaar gegeven zijn. Vandaar Efeze 4, nou ik het nou weer niet verkeerd doen. En dan staat er in 11, en hij heeft sommigen gegeven, dat zijn mensen. Apostelen, profeten, nou in die zin, zo zijn er geen apostelen meer en de profeten. Het woord is compleet. Dus er hoeft niks aan toegevoegd te worden. Andere evangelisten, nog andere herders en leraren. Waarvoor? Om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van het dienstbetoon, tot opbouw van een lichaam. Dus van baby naar kind, naar junioren, naar volwassenen. Vaders in het geloof. Dat is waarvoor het gegeven is. En dan gaat hij verder. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man. Tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Hij geeft eigenlijk aan, een van de belangrijke dingen is dat het onderwijs niet zichzelf tegenspreekt. Dan krijg je geen eenheid. Daarom is het ook heel belangrijk welke leer volg je. Is dat uit het woord van God? Of laat je je meeslepen door wat voor wind van leer? Want dan, zegt Paulus, dan hebben we een probleem. Want, hij zegt dan, waarom is die eenheid in dat woord zo nodig? Waarom is het kennen van dat woord zo nodig? Wel, zegt hij, totdat wij allen, hè, dan zegt hij die eenheid, maar dan zegt hij, opdat, vers 14, wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, die heen en weer geslingerd worden door de golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Stabiliteit dus. Het is belangrijk dat je keuzes maakt. En dat je dus die vierde, die ik nu ga benoemen, Lucas 14, wat ik gezegd had, maar nog niet gelezen had. Lucas 14. En als de andere menigte met hem meetrokken met de Heer Jezus Christus, dan staat er, en velen, vers 25 van Lucas 14, trokken met hem mee, terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader, moeder en vrouw, want dat hebben we wel gelezen, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En dan staat er, en wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Dat is een bewuste keuze. En mensen kunnen je verhinderen. Door een verkeerde leer, waardoor je je stabiliteit kwijt bent. En dat bestaat uit keuzes maken om een discipel van de Heer Jezus Christus te zijn. We hebben vorige week, ik denk niet, de meesten hebben geluisterd naar onze broeder van Hal. Toch? Weten we nog waar het over ging? Ik ga het u niet, want anders denkt Hans straks van, nou ja, dan heb ik het zin gehad. Los, nou kijk, dat is het punt. Loslaten. Maar Abraham had een probleem, want hij liet twee dingen niet los. Als we goed geluisterd hebben, heeft onze broeder dat duidelijk verteld. Eerste was dat hij Abraham niet het initiatief nam, maar wie? Zijn vader. En wat zijn vader deed het initiatief. Misschien wel in de gedachte van vaders hebben wij, die moeten het doen, maar hij luisterde niet naar God. En hij kwam op de verkeerde plek terecht. De tweede persoon was Lot. En wat staat er? Met alle problemen dat hij meegegaan is, ik begrijp het wel. Maar hij had niet meegemoeten, want God had van tevoren gezegd, die moet je thuis laten. En dan zie je dus dat je familie, misschien vervelend om het te zeggen, je afhoudt of af kan houden van keuzes die je maakt. En dat kan allerlei dingen zijn die de Heer duidelijk maakt dat je moet doen, die stap moet je doen. Verloochenen jezelf. Wie is het belangrijkste in mijn leven? Welke keuze maak je? En dat is een kernachtige zaak voor u en mij. En er zijn mensen die een keuze maken en toch zeggen, mijn familie heeft liever niet dat ik me laat dopen. Want je bent gedoopt. En als je laat dopen, dan laat ik je los. Dan maak jij de ruzie, niet wij. Wat ga je dan doen? Dan kom je in een spagaat. En dan is er een zaak van gebidden en gebed om de juiste keuze te maken. Daarom is de doop ook een zaak van een goed geweten ten opzichte van God. En het laat je niet los. In de keuze die jij moet maken. Soms moet je dingen dus ook loslaten. En hij had Lot moeten loslaten. En toen hij dat deed, dan staat er in Genesis 13, toen begon de Heere met Abraham te spreken. En dat is die relatie. Dat is de keuzes. Dat is wat hier zegt, je kruis dragen. En dat is wat de Efezebrief zegt, niet heen en weer geslingerd te worden, maar stabiele mensen te worden. En dat betekent dat je vijanden krijgt. Dat is zo. Dat staat er ook niet voor niks in de Bijbel. Dat is ook het moeilijkste voor christenen in landen waar de islam sterker is. Maar je moet keuzes maken. En dan hebben zij ongelooflijk veel kracht en gebed nodig om in hun geloofsleven stabiel te kunnen zijn in een vijandige omgeving. En dan zegt Paulus, en dan komt het, na die stabiliteit, maar dat wij gelovigen, door ons in liefde, dat is het hart, hè, hoofd, bedenken de dingen die van de Heer zijn. Het hart, dat is liefde. Hier staat dat wij door liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus we groeien naar het hoofd toe, ook door het hart. Van Hem uit, staat er dan in vers 16, wordt het hele lichaam samengevoegd, bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de maat waarin ieder deel, ieder lid, ieder die die gave heeft, zoals hier staat, werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Tot opbouw van zichzelf, tot opbouw van zichzelf in liefde. Dat is dienen, dat is handelen. Liefde kun je zeggen, kun je uitspreken. Prachtige gedichten van maken. Maar gedichten hebben voor mij geen enkele zin als je ze als het ware niet toont. Laat zien. Dan zijn het woorden, maar het is het levende woord. En God vraagt om dat in ons leven uit te werken. Die twee bonen, houd dat vast. Die voeding, houd dat vast. Dat is het woord lezen, dat is bidden, samen met de Heer dit alles brengen. Besef dat er groei nodig is in u, maar ook dat we elkaar nodig hebben om naar elkaar toe te groeien. in een relatie die de Heer ons aan elkaar gegeven heeft. Amen.